Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heeft u goed ontbeten? Echt? Allemaal? Met aandacht? Met aandacht? Ja. Want er was op elke tafel staat een bevrijdende boodschap. Een bevrijdende zendboodschap. Moet ik morgenochtend vanavond maar kijken. Ja. Ja, en dat staat op een pot die ik elke ochtend gebruik. Dat is, hoe heet dat ook weer? Hazelnootpasta. Ja, dat heb jij gezien aan mijn tafel. Er staat bij iedereen toch hazelnootpasta? Klopt dat? Heeft u ook gezien dat daarop staat hazelnootpasta? Ja, toch? Heeft u ook gezien hoeveel procent hazelnoot erin zit? Jij hebt het gezien? 2%. 2% staat erop. 0% had ook gekund. Dat is ooit gebeurd met de koek van Pijnenborg. Daar stond op de fabriek die zoveel honing in haar koek doet. En ze hebben het onderzocht en dat was inderdaad 0%. En sindsdien staat erop de fabriek die zoveel puntjes. Dus, maar het eigenlijk, over dat bevrijdende daarvan, het is hazelnootpasta. Het staat erop, we vinden het allemaal lekker, maar het is maar 2%. En dat deed mij denken aan een hele beroemde opmerking van een hele beroemde Chinese chanmeester. En het is naderhand, is het in allerlei variaties herhaald. Onder andere weet ik van Yasutani, waar de meeste takken in het Westen wel iets mee te maken hebben. Zuivere intentie in je meditatie is genoeg. Dat is toch ontzettend bevrijdend. Ja toch? Want ik weet niet of we allemaal wel eens twijfelen aan onszelf. Misschien zijn er mensen die nooit twijfelen. Maar ik denk dat we het allemaal heel vaak, heel dikwijls tegenkomen over alles. Niet alleen over de meditatie, over alles in ons leven. Daarover dadelijk. En dan staat daar ineens die opmerking die uit de hele traditie van het boeddhisme ergens in allerlei varianten genoemd wordt. 2% is voldoende. Een soort diep heimwee of verlangen waarmee je begint. Het kan toch anders? Zoiets. Zo'n verlangen naar, je weet niet eens wat. En de rest zitten er allerlei andere dingen bij. 98%, dat is echt heel veel. Waarvan wij op de duur in verstrikt raken. En wat het niet is. En waar we achterna hollen. En wat we meesjouwen. En dat we vroeg of laat moeten loslaten. Maar dat is een wonder. Dat die deesem van dat 2%. Dat in iedereen daar is. En als iemand denkt 0%. Oké. Mijn grote favoriet Shastov zegt. Oké. Zelfs als het 0% is. Als er niks meer goeds in ons over is. Dan gebeurt het grote wonder. Want als de schepping uit het niets bestaat. En u weet dat ook Hisamatsu zegt. Dat hij daarvan onder de indruk is. Van die uitdrukking. En Daisetsu Suzuki. En mijn favoriet Shastov. Maar die zegt erbij. Dan kunnen we er ook op vertrouwen dat wij ook, als wij bij wijze van spreken, onszelf eruit gedraaid hebben. Helemaal weg, kapot. Dat we opnieuw geschapen worden. Zo, dus zo weinig is er nodig. En dat blijft een wonder. Er is dus iets op de weg waarover gepraat wordt. Waarvan Rinzai zegt, luister, als mensen over de weg gaan praten, honden en weg, luister er niet naar, want het gaat de mist in. Want het wordt meteen een weg met een kleine letter. Dat is zo. Lees het verhaal van de grote inquisiteur elke keer maar opnieuw. Bepaalde dingen, daar kun je niet mee ophouden. Elke keer maakt dat iets duidelijk. Ik weet niet of u Mimi Marichal kende. Die eigenlijk met de zen in Nederland begonnen is. Samen in Zundert. In Zundert begon ook iets bij Jeroen. En in de Tiltenberg begon Mimi Marichal, die ooit prof in Japan was. En daar de zen leerde kennen. Die begon daar. En die heeft ook allerlei zenleraren uitgenodigd. En die heeft gezien hoeveel het mist ging en hoe mensen gevangen raakten. En op het einde, vlak voor haar dood, ze was ongeneeslijk ziek. En ik had veel contact met haar, zei ze. We moeten een conferentie houden, dat is dringend nodig, over de legende van de grote inquisiteur. Hoe diep dat in ons zit om iets achterna te lopen. Een boek, een methode, een techniek, een guru, een autoriteit, een club. Dat is in onze genen. En dan is het wonder nog groter dat zo'n klein ietsje het in beweging brengt. dat is een wonder. Gewoon een wonder. En ik hoop dat ik daar in dit verhaal gewoon met deze hoopvolle opmerking dichterbij kan komen. Nicole, kom binnen. Ik was nog net niet met het echte verhaal begonnen. Pak een bankje, ga ergens zitten en welkom. Dag lieve Suzanne. Dat vind ik het fijn dat ik jou zie. Pak maar een mat in de kamer als je die gang in gaat. Ja, maar ik vind het fijner dat je op een zachte mat zit. Ik vind het fijner dat je op een zachte mat zit. We wachten even op Nicole. Dat is een van de twee kunstschilders waarvan de kaarten daar liggen. Is er iemand die weet welke kamer? Nou. Goed zo, Joop. Wat is de kern van Zem? 90 graden draaien. Haaks op de gewone richting. Ja. Nou, jullie drukken uit dat ik probeer met woorden, dat doe jij met één gebaar. Oké. Nou, nogmaals goedemorgen. Ik had net een kleine korte inleiding gehouden die eigenlijk alleen maar wilde zeggen dat je met een paar procent dat wat in iedereen leeft, en dat blijft een wonder, dat je daarop kunt vertrouwen. En een voorbeeld wat mij altijd raakte, uit het verleden, twee voorbeelden. Eén bekend voorbeeld uit de Chinese Chan-traditie, dat is dat ergens iemand altijd geld kwam lenen bij het klooster. En toen zei die hoofdmonnik, die zei, oké, ik zal je wat geven, maar dan moet je wel eventjes een half uurtje mee mediteren. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan, daar heb ik geen zin in, daar zie ik het nut niet van in. Dat hoeft niet, maar wat wil je dan? Ja, ik wil geld. Nou zou je toch een half uur moeten mediteren. Nou, hij heeft een half uur gemediteerd en op zijn horloge gekeken. In de 12e eeuw. En hij kreeg geld. En de volgende dag, en zo ging het een tijdje door. En op de duur zat hij in de zendo, zonder dat hij eerst geld ging vragen. Ineens was daar iets gebeurd. Dat ene procentje is gaan werken. Dit is maar een verhaal, maar het is wel illustratief. En vooral, het is hoopvol. Het is hoopvol, zoiets. Ja, we hadden het over hazelnootpasta, hoe hoopvol dat kan zijn. Maar dit ook. Maar er is ook een verhaal van de Boeddha zo. Misschien kent u dat ook. De laatste keer dat ik in Utrecht was, of de voorlaatste keer, had ik nog met Nico over dat verhaal, maar ik vind het een ontroerend verhaal. De Boeddha kende ook een monnik die eigenlijk zei, nou, ik geef het maar op, want ik mediteren heeft geen zin. Wat voor mij in het leven zin heeft, gewoon een mooi meisje. En ik ken dat daar in het dorp een, en ik ken er eigenlijk wel meer, en nou ja, ik hoef nog niet te denken, of ik denk eigenlijk, kan ik niet beter opstaan, want dat is het. Hè? En dan zegt de Boeddha, ja, ik begrijp dat eigenlijk heel goed, kan er wel in komen. Maar ik zal je eens iets vertellen. Als jij nou mediteert, hè, dat is wel prachtig, als jij nou mediteert, weet je, ik zal je een geheim verklappen. Dan word je later wedergeboren en nog een keer, maar uiteindelijk, wat je dan aan mooie meisjes zult zien, jongen, breek me de bek niet open. Dat is onvoorstelbaar. En dan is dat echt waar? Ja, dat is zo. Tussen haakjes, er zijn sutra's. De mooiste sutra over Kuan Yin gaat daarover. He, Kuan Yin die luistert naar de smeekbeden en die afdaalt tegen alles in. Tegen alles in. Die laat alles achter. Bij wijze van spreken haar Boeddha natuurlijk. He, in de mooiste tekst daarover, dat is een hele grote, staat dit in. Het is niet een soort ascetisme van, nou, ach, wat heb je uiteindelijk aan mooie meisjes, je hebt er niks aan. En wat heb je aan die erotiek en die seks, uiteindelijk heb je er niks aan. Nee, er staat, het kan een verwijzing zijn naar dat maar dan in de 100ste macht. En het staat er met zo'n pikante taal, dat als u het leest, dat je echt rode oortjes krijgt. Ja. Maar het staat er. En in datzelfde verhaal staat ook iets, wat ons misschien dichterbij kan brengen, wat mij altijd raakt, zeker in de Russische... Augustivering. zij die luistert naar de noodkreten, heeft gelofte afgelegd dat zij haar lichaam en bloed als voedsel zal uitdelen aan alle levende wezens, zolang de wereld in ruimte en tijd bestaat. Dat is toch ontroerend, hè? Dat is toch ontroerend. Als je dan met de Eucharistie niks kan, dan kan dat ineens dichterbij komen. Net zoals ik dat een keer bij Pessoa. Pessoa is toch ook niet iemand die vooraan in de kerk zit en kruisen slaat. Maar hij zegt wel ergens, heel de werkelijkheid. En dat is een ontdekking van zijn hart. Dat heeft hij ook niet elk moment. Soms is heel de werkelijkheid één grenzeloze Eucharistie. Door al mijn zintuigen, door mijn ogen, door mijn oren, door mijn hart. Dat is toch prachtig, hè? Dat is tamelen. Ja? Maar dat laat iets zien, vooral dat verhaal van die Boeddha, dat hij zo zegt van, begin nou maar en denk nou maar wat jou daar te wachten staat. Eigenlijk is het hetzelfde wat hij zegt in de tweede waarheid van de Boeddha. Maak je los van het concrete, want het is groter. En wij denken altijd, je mag je niet hechten, het is dus kleiner. Heb je nu nog kleiner? Nou, er blijft bijna niks over. Daar kan ik gewoon niet mee leven. Ja, maar eigenlijk is het grenzeloos groot. En voor de rest, alle woorden, die stollen. En allereerst, het is een wonder. Het is een wonder dat met zoiets in ons, die grenzeloze mogelijkheid er is, om voorbij te gaan aan alle beperkingen. Voordat elk gedachte aan waarheid of onwaarheid, of goed of kwaad, of dood of leven, of wel of niet een mooi meisje in ons opkomen, dat oorspronkelijke gelaat, dat gaat voorbij alle tegenstellingen. Misschien juist voorbij de tegenstelling die we meestal niet noemen, en die ik juist altijd bij Sjastel vind, ook bij Nagarjuna. Het gaat ook voorbij die grens die wij altijd trekken tussen mogelijk en onmogelijk. Dit is onmogelijk. En daar zou ik een verhaal over wel willen vertellen. Wat ook in mijn boek Kloppen waar geen poort staat. Het is van Sjestov. En hij vertelt een mythe uit de klassieke oudheid. Die mij heel erg dierbaar is. Zijn vertaling daarvan. Zijn presentatie daarvan. Maar ook het verhaal zelf. Want ooit is dat misschien een uitdrukking geweest van mensen die iets ontdekten en dan maar met zo'n mythe iets uitdrukken. En dat is de mythe van Orpheus die afdaalt in de onderwereld. En Sjestov begint met te vertellen dat als er iets diep in ons verankerd is, dan is dat er een waarheid is. En een waarheid heeft grenzen. Dit is waar en dit is niet waar. En bijna daar kun je niet aan voorbij. Misschien is dat het grootste taboe sinds wij, sorry voor altijd, die oude beelden ophalen, gegeten hebben van de boom van kennis, van goed en kwaad, waardoor alles duidelijk wordt, overzichtelijk, maar ook versteend en dood. Orpheus, u kunt het nalezen op pagina 33. Dat is, ik heb het denk ik al 30 keer gelezen, voor de eerste keer toen ik 20 was en nog steeds. En net als het herhalen van sutra's of psalmen in de kerk, dat herhalen, dat maakt iets wakker. Orpheus deed iets wat absoluut onmogelijk was. Het grootste taboe. Hij daalde af in het rijk van de dood. En dat moet u niet alleen letterlijk nemen. Zijn geliefde was dood, Eurydice, hij kon haar niet missen. En hij daalde dan af, want hij geloofde nog in die beelden. Nee, het is wat wij uitspreken in die laatste woorden. Elke avond, bij de laatste meditatie, dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven dood. Eigenlijk staat er leven dood, is de fundamentele koan. Leven dood. En daar schrijft Hisamatsu zo over. Dat is, sinds onze wereld gestold is, allemaal, en elk ogenblik kan stollen, is vooral dat gestold. Dit is leven en dat is de dood. En eigenlijk is de diepste oproep van elke religie dat elk dualisme, ook van leven dood, ook van goed en kwaad, ook van oorzaak en gevolg, ook van mogelijk onmogelijk, doorbroken wordt. Zo diep. En daar heeft dat verhaal mee te maken. Je kunt het op allerlei manieren interpreteren. Orpheus laat alle bekende plaatjes, alle taboes achter die ons zeggen, dit is leven, dat is dood. En hij staat daar helemaal alleen. Hij doorbreekt echt het ergste taboe. Het enige wat niet kon. Je kon in de klassieke oudheid alle taboes een keer doorbreken. Zoals met het carnaval. Dat was een brug bij Athene. En je kon alle godslasteringen, alle heiligschennissen, alle de meest verschrikkelijke dingen en verlangens kon je uiten. En alles, als het maar een keer geuit werd. De ergste dingen. Ha, opgelucht zo. Alle taboes mochten eruit. Maar één taboe mocht nooit. Dat iemand afdaalt in het rijk voorbij leven dood. Zeg maar wat Orpheus doet. En toch doet hij dat. Tegen alles in. En dan zegt Sjastov, dat vind ik echt ontroerend, en hij houdt zich wel aan de grondtekst. De goddelijke muziek die hij maakte. Hij speelde op zijn lier, ook als hij daar afdaalde. De goddelijke muziek en de schoonheid en de inspiratie. En dat hij die muziek in zijn hart hoorde. En ook tegelijk zijn grenzeloze verlangen naar Eurydice. En vult u maar in. Vult u maar in. Denk voor mij wat aan het verhaal van de Boeddha met die monnik die altijd aan dat meisje in dat dorp lag. Vult u maar in. Ieder moet dat, zoals Kierkegaard zegt, voor zich maar uitmaken wat dat is. Heel persoonlijk en heel intiem. Waar je misschien met niemand over kunt praten. Misschien niet eens met jezelf. En zo gaat Orpheus, zeg maar, de onderwereld in. Hij laat al het bekende. Hij gaat wat Dostojevski noemt de ondergrondse in. Hij gaat het labyrinth in. En in het begin heeft hij misschien nog wel houvast. Hij heeft de hoop. De engel van de hoop gaat met hem mee. Maar zelfs die zegt, je zult het nu verder zonder mij moeten doen. Zelfs ik moet hier achterblijven. En hij gaat verder. Zonder de engel van de hoop. Dat zegt ook al veel over hoe diep die grensoverschrijding is. En wat dat in hem is, dat hij tegen alles in doorgaat. Hij gaat door. Doorlopen. Gewoon doorlopen. Misschien zonder iets te voelen. Maar hij had dat grenzeloze verlangen. En hij had die muziek. En wat gebeurt er? En dat is, wat gebeurt er? Hij komt dan in die hel. En wat is de hel? Hij ziet allerlei straffen. U kent ze wel, de verhalen. De mythe van Sisyphus. Die man die alsmaar bezig is een rotsblok naar een heuvel te rollen of naar een bergtop. En als hij er bijna is, dan dondert hij weer naar beneden. Er zijn er anderen die verlangen naar water, die hebben dorst. En als ze hun hand maar uitstrekken, het water is weg. En als ze een appel willen plukken, dan vult u maar in voor een appel wat het ook is. Alles wat je heel graag zou willen, en het is er niet. Of ze vullen een vat zonder bodem. Misschien herkennen we in al die straffen van de hel, waar wij in het leven op alle vlakken heel dikwijls mee bezig zijn. Dat is toch oorzaak en gevolg. Dat is doelen stellen. Dat is niet doorhebben dat wij verstarren door het toch te willen grijpen en begrijpen en een techniek te maken en een methode te maken en wat dan ook. En denk dan maar weer aan de waarschuwing van Rinzai. Kijk uit voor de mensen die praten over de weg. En denk aan Dostojevski en de grote inquisiteur. Dus eigenlijk is het heel mooi. Orpheus komt in een plek waar mensen zichzelf aan het straffen zijn. Die zijn maar bezig met iets onmogelijks. Ze doen zichzelf geweld aan. En misschien hebben we allemaal diep in ons wel eens die ontdekking gedaan op hoeveel punten wij dat doen, omdat wij geen vrede hebben met onszelf. Omdat wij geweld gebruiken tegen onszelf. Omdat we ergens onszelf niet kunnen aanvaarden. Of heel veel dingen niet in ons kunnen aanvaarden. Dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn misschien mensen, ik heb ook iemand gekend die zei, ik heb nog nooit in mijn leven één fout gemaakt. Dat was iemand van 90 en was heel helder. Ik meen het, dat kan. We zijn allemaal verschillend. Ik herken vooral, moet ik toch eerlijk zeggen, dat je zo de neiging hebt om van jezelf te denken, wat moet ik met die brokstukken? En misschien is dat troostend, is het troostend dat we die onvrede en daardoor geweld aan onszelf ook met rigide praktijken, op allerlei manieren, ook met moraal, op alles waar we mee bezig zijn, met oordelen over onszelf, met afschrijven van onszelf. En het mooiste wat Sjastov ooit geschreven heeft is, hij keert alles om. Sjastov keert alles om. Het laatste oordeel, dat is onze grootste kans. Wij veroordelen onszelf en dan komt ineens iemand die zegt, nou, ik 180 graden gedraaid. Fantastisch. Helemaal op zijn kop. Die redt ons, maar wij onszelf veroordelen. En zoiets gebeurt in de onderwereld als Orpheus daar komt. met zijn muziek. Want wat gebeurt er met dat wonder van die schoonheid van de muziek? Alles valt stil. Al die beproevingen, al die oordelen van die mensen daar, zeg maar in die donkerte, die zichzelf veroordelen tot moeilijke dingen, en die zichzelf afwijzen, en die zichzelf pijnigen, en die zichzelf niet kunnen aanvaarden. Het houdt op. Ze kijken, ze luisteren, ze zijn sprakeloos. Ze zijn ontroerd, en ze weten niet waarom. Ze horen die muziek. Misschien is dat een van de mooiste elementen in het verhaal. Nog mooier dan dat Orpheus eigenlijk Eurydice terugvindt. Alles valt stil. De hele hel valt stil, staat er. Dat is natuurlijk hetzelfde als wat ik gisteren vertelde. Nee, ik heb het net nog niet verteld. Ik had het over die Zweedse film, weet u wel? Kreten en gefluister. En dat dienstmeisje, wat daar zo gaaf, met zo van warm hart, dat is ook haar afdalen, blijft bij dat stervende en zelfs bij dat dode kind. Zij luistert ook naar een dode en neemt die in haar armen, zonder angst. Zij gaat voorbij die grens. En zij krijgt later het dagboek van het meisje. En eigenlijk staat in het dagboek de sleutel voor de hele film. Want die dienstmeisje, dat naar buiten gegooid wordt zonder enkele financiële vergoeding, niks, afval, die leest een tekst dat dat meisje vlak voor haar dood geschreven heeft. Dat meisje waarvan die bisschop zegt, ik heb van haar geleerd hoe het mysterie van het bestaan is, hoe bodemloos en ook hoe groot. Ik heb geloof geleerd van haar. En in die tekst staat daar iets van. Niet van, ik geloof en ik heb ineens een glimp van wat ik wat gezien. Nee. Ze is in de tuin. Op een zonnige dag. Kort voor haar dood. En ze zit op een schommel. En ze doet niks anders. Ze schommelt daar. En ze ziet haar zussen een beetje praten en lachen. Niks bijzonders. En ineens is daar in die schoonheid. Net als wat ik eerder een keer vertel over dat meisje. In dat natuurgebied waar ik ook wel eens kom, dat avondlicht dat ze zei, nou het was of ik helemaal thuis kwam, of het helemaal open ging. Dat is schoonheid. Dat is gratuit. Dat brengt Orpheus teweeg. En dat is de sleutel ook van die film. Even heeft dat kind, dat gaat sterven, geraakt aan iets wat zo schoonheid en muziek is, en licht, dat dat voldoende is. Groter dan alles wat er verder nog komt. Niet een bijzondere ervaring, bijna juist niet zo verstild. Maar dat is wat Orpheus teweeg brengt. En dat gebeurt. Alles valt stil. Alles valt stil. Alles houdt op, elke oordeel. Eigenlijk is dat ook, ik heb dat al eens een keer verteld, maar dat blijf ik een heel mooi beeld vinden. Dat staat in dezelfde tekst die ik net noemde over Kuan Yin. Een hele oude tekst. Van dat ze zich blijft uitdelen. En daar staat nog iets in. Zij kan alleen maar luisteren naar de noodkreten, naar de pijn van het leven, omdat zij nog dieper in haar hart de hemelse muzieken hoort. Muzieken, er staat er als meer van. En ik denk dat wij allemaal van muziek houden. De een van dit, de ander van dat. En een van mijn andere atheïstische favoriete Sovjet-schrijvers, die ik een paar keer gesproken heb in Moskou, die zegt, is niet dat juist de muziek ons raakt, omdat het geen woorden en geen beelden hebben. Het kan niet in iets stollen, maar het raakt ons en we worden anders. En dat is wat Orpheus teweeg brengt. En eigenlijk is dat wat ook op een bepaald moment, in verband met rigide praktijken en zo, de Boeddha een keer zegt, ik weet bij God niet waar, ik weet waar ik het ergens gelezen heb, het boek is bij Ahsoka uitgekomen, het is een tekst, misschien is het de Samyutta Nikaya, maar dat is het enige woord wat ik onthouden heb, uit die oude geschriften. Maar het is een prachtig verhaal. Dan zegt ook een monnik tegen de Boeddha over zijn rigide praktijken. Ik heb dit gedaan, dat gedaan, allemaal. En de Boeddha zegt zo iets van, goed zo jongske, dat is allemaal fijn, dat is het. Maar er zal ook iets moeten gebeuren. Je zult ook, zo, niet je zult, dat klinkt er zo, maar uiteindelijk is het dat je proeft of raakt aan een vreugde die oneindig veel meer is dan alles wat je bereikt door je oefening. Dat gaat om iets wat dat allemaal overstijgt. Dat staat er letterlijk alle begrensdheden. Het staat er dan een beetje in oude boeddhistische woorden, maar eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. En het is een van de weinige keren dat de Boeddha, die misschien hooguit glimlacht, toch spreekt over rapture, verrukking. verrukking zo. Dat is die 2% die altijd en overal bij iemand is. Soms in de muziek, soms in een ontmoeting van hart tot hart, soms in een stukje verlangen, soms in heimwee, soms in dat strijkende licht. Maar hier doet Orpheus het. En nogmaals, dat is het grote. De hel valt stil. En dan zegt Chestov, bij de gratie van die bodemloosheid voor wie het onmogelijke mogelijk is, wordt de ergste onwaarheid dat iemand iets doet wat niet kan, wat nooit bestaan heeft, veranderd in een waarheid. In een nieuwe waarheid. Orpheus brengt teweeg dat de hel ongedaan gemaakt wordt. Tussen haakjes, het is natuurlijk hetzelfde verhaal wat in de paashymne gezongen wordt. Hè? Dat de krachten van de hel teniet gedaan worden. En het verhaal van de paasicoon, dat afdalen, is hetzelfde. En de kaart die daar ligt van Louise, dat is geïnspireerd, weet je, een beetje bruin schilderij van een engel die iemand naar boven draagt. Het is een van de meest geliefde gedichten in Polen, van Zbigniew Herbert. Dat gaat over een aartsengel, waarvan de vleugels geknakt zijn, en verschroeid, en die aureool, er zitten allemaal deuken in, en die is hij ook al kwijtgeraakt onderweg, maar hij doet niks anders dan afdalen, en hij smokkelt iedereen naar boven. Iedereen. En dat is voor Polen zo'n, ja, dat is zo'n bevrijdend gedicht, maar dat is een wonder. Er is geen bewijs voor, het gebeurt. Dat gebeurt gewoon. En dan zegt hij nog een keer erbij, Chestov, dat door wat Orpheus doet, met die muziek die hij maakt, en met zijn grenzeloze verlangen, breekt hij heel de werkelijkheid. Alle wetten, alle natuur, alle muren. En dan staat er zo, hij schept een nieuwe waarheid, die er nog nooit was. Dat is het, hè? Het is niet iets. Kan ik nou misschien een waarheid ontdekken die een keer ergens uitgesproken is door het boeddhisme, maar, of door het christendom, en ik lees het en ik vind het boeiend, maar ik kan er eigenlijk niet bij. Misschien lukt het. Nee, het is een nieuwe waarheid. Het was er nooit. Niemand nooit. Maar deze ene mens, Orpheus, schept een volkomen nieuwe waarheid, die er nooit eerder was. Nooit. In het verleden, in de toekomst. Dat is nieuw. Dat is scheppen uit het niets. Dat is tussen haakjes, wat met Chestov gebeurde, toen hij notabene, als atheïstisch jood, het evangelie las. Hij las het totaal anders. Hij begrijpt zelfs niet. Ja, daar begrijp ik Chestov niet in. Hij begrijpt niet dat het evangelie gelezen kan worden als een boek met moralistische regels. Die staan er ook in. Maar hij ziet het dan eerder vooral als, ja, wat doe je om iemand wakker te maken? Een gasprietje in zijn neus. Helpt dat niet? Geef hem een trap. Of je gooit kokend water over hem heen. En op de duur doe je van alles, maar het gaat erom dat je hem wil helpen om wakker te worden. En uiteindelijk is het liefde. Hij leest dat zo. Maar het belangrijkste is, het ging, dat hij zegt, het ging Jezus van Nazareth totaal niet om wat is. Sorry, dat is ook een gevaar, hè, dat wij heel gauw praten over, wat is nou meditatie, zien wat is. Weten wij ooit wat is? Zelfs als we het weten, laat er dan eindelijk, God, dan iets totaal nieuws gebeuren. Wat we niet weten, wat we niet kennen, wat bodemloos is. Wat te maken heeft met ons diepste verlangen dat we niet eens onder woorden kunnen brengen. Zoiets. En dat doet Orpheus. En dat vind ik een prachtig en ontroerend verhaal. En dat het verhaal uiteindelijk anders wordt. Hij neemt Eurydice mee. En zij zegt elke keer, waarom kijk je niet om? Hij mag niet omkijken. Dat is ook prachtig. Wij willen altijd omkijken. Werkt het wel? Ik mediteer nou al zoveel jaar. Even kijken hoe lang en werkt het. Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? En we kijken om. En we zijn het kwijt. Het is echt wat die oude Koreaan altijd zei, die zo slecht Engels, only go straight. Only go straight with don't know mind. En wat hij ook altijd zei, don't make opposites. Hij hield wel eens een tijdje, zei, ja maar. Hij zei, kunt u er wat mee? Hartstikke fijn. Kunt u er niks mee? Ik stamel ook maar. Gooi het maar in de prullenbak. Maar don't make opposites. Maar vooral wat hij zei, put it all down, don't know mind and only go straight. Het blijft een ontroerend verhaal. Ontroerend is ook dat je niet om mag kijken. Dat je niet mag checken. Dat zei hij ook van, don't check your meditation. Dat je maar door moet gaan. Dat is, hoe moet je dat noemen? Dat is oervertrouwen. Dat is terugvallen, dat is niet het goede woord, op iets wat er altijd is. Maar waar ik niet een bewijs van heb dat het er is. Wat ik niet zie, wat ik niet hoor. Dat is, ja, zeg maar nogmaals. Dat is dat grenzeloze oervertrouwen, nooit te verwoorden in dat grenzeloze en diepe oerverlangen. En dan eindigt Chekhov ermee. Mooi verhaal, hè, van Orpheus. Maar wat wil je nu? Wil je Orpheus nadoen? Doe het maar niet. Dan kom je terecht waar Orpheus terecht komt. Jij moet jouw verhaal volgen. Jij moet jouw gidsen volgen. Niet die achterna lopen. Niemand. Jij bent uniek. Dat is wat hij steeds blijft herhalen. Wij zijn uniek. Geen tweede. Elk klassiek zenverhaal benadrukt dit. Geen tweede. Geen tweede. Terwijl we soms zo graag zouden willen hebben. Dat is ook een verlangen wat Dostoevsky ontmaskert in de grootinquisiteur. Van een soort club. Hè. Eigenlijk weten wij samen waar het om gaat. Nee, het is iets wat helemaal uniek en alleen is. In silence and loneliness. En als dat zo is dat wij zo uniek zijn. En dus zo'n wonder. En dus zoiets kunnen doen als Orpheus doet. Dan is onze weg ook uniek. En dan kunnen we dus eigenlijk alleen maar heel diep daarvoor buigen. En daar eindigt hij mee. Wie durft daarbij stil te staan? Is het diepste wezen van het mysterie juist niet dat er geen ontgaatseling is? Dat we er niet aan kunnen komen? Zeg maar, don't know mind. Hij eindigt met de woorden, laten we hierbij altijd weer opnieuw, lang en heel lang stilstaan. Maar laten wij elke keer weer, elke dag van ons leven, als het kan, elke dag daarbij stilzitten. Daarmee de stilte heen.